Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Broeder Burger is opgenomen in het Zuiderziekenhuis. DV donderdag 7 mei is er om 19:30 gebedskring en om 20:30 bijbellezing over Bijbelboek Openbaringen. De Open Dagcommissie doet nu al een oproep om hulp te krijgen voor het opbouwen van de Open Dag op vrijdag 15 mei aanstaande. Er moet daarvoor nog veel werk verzet worden. U kunt ook contact opnemen met de commissieleden. Namen en telefoonnummers vindt u op de publicatieborden. Aan het einde van de dienst zingen wij het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. De kerkvoogdij vraagt uw aandacht voor het volgende. Op zondag 10 mei zal een extra kerkvoogdijcollecte worden gehouden. De opbrengst voor deze collecte zal bestemd worden voor de aanschaf van een defibrillator. Dit apparaat kan in combinatie met reanimatie uitkomst bieden in gevallen van een hartaanval. Aanschaf van dit apparaat is door deskundigen aangeraden, maar het bedrag van circa 1800 euro valt buiten de begroting. Via deze extra collecte willen we proberen de aanschaf van dit apparaat mogelijk te maken. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Een gift overmaken speciaal voor dit doel is uiteraard ook mogelijk. De eerste collecte in deze dienst is voor de diaconie met als bijzondere bestemming Stichting Jeugdhaven Tanker. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan kandidaat G.R. Maurits uit Silashoek. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Deze verwarrende week, waar de pandemie steeds meer doorbreekt en mensen zonder ideële achtergrond aanslagen kunnen plegen, gaan wij zingen Psalm 56, vers 4. U weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. 56, vers 4. Thank you. We gaan samen luisteren, gemeente, naar Gods heilige wet. We zingen daarna Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden. En ook vers 9, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, vers 2 en vers 9, nadat we met de verschuldigde eerbied geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig of een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, zo heeft u ons hier als gemeente bij elkaar gebracht. In de Maranatenkerk in Rotterdam, ook deze zondagmorgen. We danken u daarvoor hartelijk. Wij mogen met elkaar samenkomen om dat woord van u te beluisteren, samen te lezen, in onze mond te nemen en van te zingen.
Te midden van deze wereld, Heere, die maar doorgaat met zoveel zonde, met zoveel gevolgen van die zonde, met zoveel rampen, met zoveel tegenspoed, met de verschrikkelijke oordelen van u die over de aarde gaan. We zien dat gebeuren en we vrezen ervoor. En toch gaat dat leven van iedere dag ook maar weer verder. En dan nu toch weer een zondag. Een plek om tot rust te komen. Als u dat geeft in uw grote genade, zo hier in de kerk, in uw huis. Een plek, Heere, om ook de genade van u te mogen ontvangen. En dat is ook een wonder, laten we het nooit vergeten. Dat er is een boek waar gezegd wordt om een kans op de bekering op te lopen. Het klinkt misschien wat vreemd, maar toch, een groot gedeelte van deze wereld is immers niet bekeerd. En er is een grote schare straks die verloren gaat. Er zijn bokken en schapen, alle twee een grote schare. En dan mogen wij in de kerk zijn en wat bidden wij van u, Heere, geef dat het een dienst mag zijn die echt een gezegende dienst is, omdat u in ons midden bent en de Heilige Geest de woorden van de Bijbel in ons hart draagt en daar zijn kracht doet. Dat wonder in ons diepste ik, dat we echt ervaren mogen, de Heere was daar. En de mensen ook, maar hij was nog sterker dan alle mensen, als het ware, sterker dan mijzelf. En hij heeft me verhoord, hij heeft me zijn genade gegeven, zijn heil doen zien. Dan zijn we bekeerd. Dan belijden we gelijk onze zonde, dan zien we wie we zelf zijn en dan zien we ook wie u wil zijn voor ons. O, u bent de grote koning, u bent de goede herder van de schapen. En wij bidden van u, Heer, zou u dat willen geven vanmorgen. Dat we dat mogen ervaren, dat u naar ons omziet. En dat u ons geeft alles wat wij nodig hebben. En dat we dan hier in de kerk mogen zitten, terwijl we uw lof ook echt mogen zingen. Omdat u die grote koning bent, die wel alle dingen overziet. En waar niks uit de hand loopt. Die alle dingen werkt naar de raad van uw wil. Alles naar dat doel van u, dat grote doel, dat plan, dat koninkrijk van u, wat verwezenlijk gaat worden op deze aarde. En Heere, dan hebben we die bekering nodig, maar dan is het ook nodig dat deze hele wereld zelf vernieuwd gaat worden. Wat is dat eigenlijk een grote boodschap? Dat heel de wereld uiteindelijk, ja, door u vernieuwd gaat worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. We zullen het straks horen, Heere, in de Bijbel, als de profeet Jesaja ervan profeteert voor de heidenen en de joden, hoe dat vrede rijk eruit zal zien. En dat hebben we ook echt nodig, Heere, als we gezien hebben wat er allemaal weer mis kan gaan, zo'n aanslag met die zwarte auto, en als dan die geruchten komen dat er een griepepidemie is, hoeven we ons geen zorgen te maken, nee, maar het duurt nog wel een half jaar voordat dan ook het echte middel is gevonden. We lopen achter, we kunnen ons best wel zorgen maken. Als die oordelen van u ook tot ons spreken. Maar Heere, dat we dan toch mogen weten. Uiteindelijk heeft niet de dood en het oordeel het laatste antwoord, maar het leven. En dat koninkrijk van u. Dat u de wereld gaat vernieuwen. Dat al het kwaad eruit wordt weggedaan. En dat alles zal spreken en alles zal blinken van uw goedheid. En dat u er zelf bij zult staan als die koning met grote vreugde en blijdschap. Zie, alle dingen zijn nieuw. Dat heb ik gedaan, de grote koning. Als we dan gehoord hebben van onze eigen koningin Beatrix, of misschien wel gezien dat ze zo geschokt was en zo'n diepe zucht van verdriet slaakte. En dan dat gezicht, als we het zo mogen zeggen van u straks. Dat u verheugd zult zijn als de grote koning over die nieuwe wereld. We verlangen daarna zo, Heere. En wilt u geven dat dat ook altijd in ons hart mag blijven. Want we vergeten het ook zo snel. Er zijn zoveel dingen die ertussen kunnen komen. En dat ligt ook meestal aan onszelf, dat ligt niet aan u. En zo bidden wij u ook als we bij elkaar zijn. Vergeef ons al onze zonden, zoals we dat net hebben gesproken en gezongen in Psalm 6. En vernieuw in ons een vaste geest, Heere God, Heere Jezus. En leer ons aan uw dienst verbonden te blijven. Wij bidden voor elkaar, wij bidden voor de kerk, uw koninkrijk komen. Wij bidden voor de stad, wij bidden voor deze hele wereld, wij bidden voor ons land. Heren, we dragen dat aan u op. O, laat uw heil doorbreken en uw koninkrijk mogen komen. We bidden voor die mensen die verdriet hebben, die familieleden, vrienden zijn kwijtgeraakt, die door die auto zijn aangereden. We bidden ook voor de familie van de dader, die misschien net zo verbijsterd of nog erger zullen zijn. Ontfermt u zich over hen, heren, dat er mensen in hun nabijheid zullen zijn die hun troosten, die hun bemoedigen, dat er ook goede doktoren aanwezig zullen zijn bij degenen die nog leven. Dat het gezegend mag worden, alle hulp die ze ontvangen. Maar ook dat er een woord mag zijn van wie dan ook over die Heer Jezus die alles nieuw gaat maken. En dat dat hun harten mag raken en dat dat hun troost zal zijn. Zo bidden we ook voor onze koningin, het hele koningshuis. Ontfermt u zich over hen allen en zegent u hen met uw grote genade. Leidt u ze op dat rechte spoor, draagt u ze op de vleugels van een arend. En leer ze leven met het zicht op u, Heer Jezus Christus. Zegen onze regering, zegen ons land. Heren, we bidden het van u, om Christus wil. Amen.
We gaan met elkaar twee gedeeltes lezen. Gemeente uit Johannes 20 wilde ik lezen. Johannes 20. En we beginnen te lezen bij vers 19. Johannes 20 vanaf vers 19 tot en met 23. En een tweede schriftlezing, Jesaja 65 vanaf vers 17 tot 25. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat een toekomstperspectief. Het blijft niet zo. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar we gaan eerst lezen Johannes 20, vers 19 tot 23. Daarna Jesaja, hoofdstuk 65, vanaf vers 17 tot het einde, vers 25. We beginnen bij Johannes, hoofdstuk 20, vers 19 tot 23. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrees van de Joden kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede, zei uw lieden. En dit gezegd hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Here in het midden zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede, zei uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader heeft gezonden, zend ik u ook. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En in aansluiting op die laatste tekst over de vergeving van de zonden, over het heil van God, lezen we nu Jesaja hoofdstuk 65 vanaf vers 17 tot 25. Dat is zo'n grote genade dat alle dingen eens nieuw zullen worden. Zijn shalom, vrederijk, wordt werkelijkheid. En we mogen elkaar daar wel een keer mee troosten in zo'n verwarrende week. En daarom lezen we dat, gemeente. Jesaja 65 vanaf vers 17 tot 25. En luister goed. Neem de woorden op in uw hart en vergeet ze niet. We beginnen bij vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gijlieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal me verheugen over Jeruzalem. Daar heb je de koning die blij is. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem van wening, nog de stem van geschreeuw. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde. Staat eigenlijk een jongere sterft pas op zijn 100ste jaar. Maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Of wie 100 jaar niet bereikt, die wordt als een vloek beschouwd. Zo rijk is het daar in dat rijk. 21, en ze zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Ze zullen het niet bouwen dat een ander het bewonen. Ze zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen het werk van hun handen verslijten, ervan genieten. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring, tot verschrikking. Want ze zijn het zaad van de gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijs van de slang zijn. Ze zullen geen kwaad doen, noch verderven. Op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere, geen enkele aanslag zal er meer zijn. Tot zover het heilige woord, het onfeilbare woord van onze God. Ja, gemeente, ik heb pas geleden de levensbeschrijving van dominee Poort nog eens gelezen. Dat vind ik altijd een mooi boek, omdat ook zijn fouten er goed in beschreven staan. Dat geeft mij dan weer moed. Want hij is ondanks zijn fouten toch door de Heere gebruikt. En hij vertelde in een hoofdstuk dat hij zelf een keer een preek ontving van een regel of twee, als ik me niet vergis. Het was tijdens een begrafenis van een soldaat die onkerkelijk was. En de ouders wilden dan ook niet dat dominee Poort zou spreken. Hij is daarvoor gezwicht en toen kwam er een humanistische raadsman die de preek moest doen. En hij zat erbij in zijn gewone soldatenuniform. En die humanistische raadsman had een mooi zwart pak aan, net als een dominee. En die hield een prachtige preek waar het woord God en Jezus en genade niet in voortkwam. Maar meer noodlot en je moet het maar accepteren en u weet het wel. En toen was die klaar, toen vroeg de begrafenisondernemer, is er nog iemand die het woord wil? En toen zei zijn overste, die achter hem zat, nou jij. Dat was de preek. Nou jij. Ja, ik heb hem niet voorbereid, zei hij. Maakt niet uit, dan spreek je maar wat namens ons. En hij ging naar voren, zenuwachtig natuurlijk, als je niet hebt voorbereid. En hij ging daar staan. En zijn oog viel op de katheder en het eerste wat hij las was, die in mij gelooft, zal leven, al was hij gestorven. Hij zei, ik had een preek en een toepassing in 2 minuten. En toen heb ik gepreekt tot die mensen over die naam en over dat leven wat sterker is als de dood. En na de hele bijeenkomst kwam er een oud militair naar hem toe en die zei, het is toch vreemd geworden in Nederland, hè? In het leger ook. De dominees met hun mooie zwarte pakken zeggen geen woord meer over God. En de gewone soldaten beginnen over God te spreken en te preken. Ik snap er niks meer van. Nou, ik zou er een lief ding voor over hebben dat als wij nou straks naar buiten gaan, de week in, de verwarrende week achter onze rug, dat ze zeggen van de Maranatenkerk, het is toch wel vreemd, de mensen in de zwarte pakken, ja, die spreken erover. Maar de vrouwen en de jongeren en de andere mensen met die gekleurde kleren ook. Hoe kan dat toch? Omdat God, en dat hoop ik nou ook van harte, u echt in uw hart hebt aangesproken. En zijn genade en heil hebt doen zien. Zodat u zult spreken over een wereld die komt en beter is als deze wereld. Voor een ieder die in hem gelooft. Geef God ons dat. Dan zijn wij echte getuigen. En daar gaat het over in deze preek. De valkuil van de discipelen is mijn eerste punt. De krachtbron is mijn tweede punt. En mijn derde punt, de opdracht.
Als u iemand zijn zonde vergeeft, worden ze vergeven. Als u ze houdt, worden ze gehouden. De valkuil, de krachtbron en de opdracht. Maar we gaan eerst samen zingen. Psalm 118, vers 3 en vers 8. 118, vers 3 en ook vers 8. Ik lees u voor, 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden, riep de Heer opmoedig aan. En vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren rechterhand doet door Adaan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. 118, 3 en 8. Over het gedeelte van Johannes gaan we dus de preek houden met elkaar. En mijn eerste punt is de valkuil waar de apostelen in terecht kwamen. Het was op de avond, op die eerste dag, de opstandingsdag. De deuren waren gesloten en de discipelen waren samen vanwege de vrees voor de Joden. Nou, in ieder geval, gemeente, hebben ze elkaar opgezocht. Dat is goed. Want daarvoor waren ze toch nog ook helemaal verspreid en ieder zat op zichzelf. Maar nu hebben ze elkaar weer opgezocht. Pas las ik een preek van Wilhelmus Abrakel, ook in Rotterdam, dominee geweest, vele honderden jaren geleden. Nou ja, 300 jaar geleden ongeveer, 400. En die zei, God heeft ons de genegenheid tot gezelschap ingeschapen. Dat is goed, dat moeten we doen. Mensen die te veel op zichzelf zijn, vervallen tot een natuurlijke godsdienst. Met de verbeelding dat ze geestelijker worden. Niet doen dus. Bij elkaar komen, ze hebben elkaar opgezocht. Dat is heel goed. De discipelen en waarschijnlijk ook wel anderen, sommige vrouwen stel ik me voor, Nicodemus, Jozef van Arimathea ook. Uit hun verschillende schuilhoeken zijn ze daar naartoe gegaan. En ze hebben het gehoord, de vrouwen in ieder geval, hij is echt opgestaan. Maria Magdalena heeft hem gezien. En Petrus en Johannes ook. En het is toch nog niet helemaal doorgebroken. Ze zijn bij elkaar, het is nog steeds verwarring. Hoe komt het? Ik denk, het staat erbij, omdat ze, ondanks al die dingen die ze gehoord hebben, blijven staren, zich blind staren op die Joden die dat toch maar gedaan hadden. Hun meester gekruisigd. Petrus heeft het gezegd. Toen hij daar was en hem verloochend heeft, heeft hij ook gehoord dat die hoge priester de Heer Jezus heeft ondervraagd van zijn leer en discipelen, staat erbij. Dus hij weet het, ze zoeken ook de discipelen. En ze staren zich daarop blind, vol van angst. Het is niet vrede, het is niet blijdschap. Terwijl toch die boodschap heeft geklonken. Hij is waarlijk opgestaan. Dat kan, hè. Het is alweer een tijdje geleden dat dat dus ook hier gebeurd is. Dat feit hebben we gevierd. Hoe is het nu met u? Leeft u daaruit? Is dat nog steeds vast in uw hart? Wat apostel Paulus tegen de gemeente zegt. Dat hij u toewenst wat dan? Alle blijdschap en vrede in het geloof. Romeinen 15. Opdat u overvloedig mag zijn in de hoop. Of kijkt u ook naar de omstandigheden. Dat is goed natuurlijk. Je moet leven, je moet ermee rekenen. Maar als je er te lang op blijft kijken, dan kan het maar zo zijn dat u zich ook blind staart. Ze waren niet blij. Het was wanorde in hun hart. Daarom zei de Heer Jezus tot maar liefst twee keer toe, vrede, zei u lieden. Het woordje vrede, dat staat tegenover wanorde. Het wil zeggen, ik wil alles weer op orde zetten bij u, in uw hart. En dan staat er, ze werden verblijd. Er was dus niet zoveel blijdschap en vrede in het geloof, terwijl ze toch die boodschap hebben gehoord. Hoe is het met u? Na zo'n week met ook zoveel gebeurtenissen waar allerlei geruchten tot ons komen. Van mensen die zelfs als er geen bedoeling achter zit van een of andere organisatie zulke dingen kunnen doen. Dan ga je daarover nadenken, denk je, waar kan je eigenlijk nog leven normaal, hè? kan zomaar verkeerd gaan als iemand het in zijn hoofd krijgt. En als je dan weer hoort van die griepepidemie die dan ook uiteindelijk Nederland bereikt. En dan krijg je toch een gevoel als al die mensen hoort geruststellen. Dat je toch ook denkt van ja, maar hoe zit het dan? Want het duurt toch pas nog een half jaar voordat ze echt het middel hebben gevonden. Dan krijg je toch allemaal vragen. Heeft u dat ook? En voor je het weet ben je daar de hele week mee bezig. Als je vrij hebt. Hoe moet het allemaal verder in deze wereld? Nou, we mogen gerust over nadenken. Wees betrokken met alles wat er gebeurt in uw leven en om u heen in deze wereld. Maar staar u er niet blind op. Dan is het dan een groot voorrecht dat we vanmorgen in de kerk mogen zijn. En dat hier het boodschap van ja, eigenlijk ongelooflijke dingen klinken mag. En dat God nou die dingen bij zijn kinderen en ik hoop ook bij u thuis brengt in hun hart. Zodat ze daar echt houvast aan hebben. Het is de waarheid. Daar leef ik bij. Nou, ze hadden het niet. Vrees voor de Joden. Hun meester was gegrepen. Ze hadden hem gekruisigd. En ze hadden ook gevraagd naar zijn discipelen die daarbij hoorden. En dan zit de deur op slot. En dan zit ook het hart op slot. Staat er niet, maar dat neem ik toch maar voor 100% aan. Ja, gemeente in Canada, waar ik een tijd geleden was, toen zeiden ze tegen mij, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Die Amerikanen, onze buren, die zoveel wapens hebben en maken en mogen bezitten, zijn maar bange mensen hoor, zeiden ze tegen mij. Weet u waarom? Dat weten wij, want ze hebben hun achterdeur altijd op slot. Wij in Canada doen dat nog niet. Onze achterdeur staat open, komt er iemand binnen, een dief. Niet de bedoeling natuurlijk, maar dan zien we daarna wel weer wat verder moet. Maar wij weigeren onszelf op te sluiten, zoals in. Even doordenken. De deur is gesloten. Ze hebben ook zichzelf opgesloten. Vanwege de vrees voor de Joden. De Heere Jezus had aan hen gedacht vanaf het begin en de boodschap meegegeven aan de vrouwen. Zeg het tegen mijn discipelen. Zodat ze daarbij mogen leven. De dood is overwonnen. Maar ze leven er nog niet uit. Ze leven in vrees. In ongeloof uiteindelijk. En er waren er toch echt ambtsdragers. Want dat was de bedoeling. Daarom worden ze ook nu opgezocht. Die daarvan getuigen moesten. Die in deze wereld moesten staan met die ongelooflijke. En tegelijkertijd door Gods geest te geloven boodschap. Dat hij leeft en wie met hem verbonden is ook zal leven. En deze ambtsdragers zijn onzichtbaar. Nou even een zijspoor. Ik heb een boekje gelezen pas geleden van professor Van Ruler. En die heeft dan een boek geschreven Waarom zou ik naar de kerk gaan? En heeft hij ook een hoofdstuk om een ambt te dragen. Tussen haakjes eventueel een ambt te dragen. Niet iedereen draagt een ambt. En dan zegt hij in dat hoofdstuk, ambtsdragers zijn instrumenten van God. Zij moeten God vertegenwoordigen. Nou, daar moeten we eens over nadenken, gemeente. Dat is eigenlijk wat? Dat is ongewoon dat ik nu God vertegenwoordig vanmorgen. Dat is haast onnatuurlijk, zouden we zeggen. Dat ik gezag uitoefen in Gods naam. Waar al de broeders achter staan. Dat hebben we een hand gegeven. Dat is eigenlijk niet menselijk meer. Toch is het zo, hè? Want de predikers, dat zijn geen mensen die gekozen zijn, zoals in de Tweede Kamer, om te doen wat de kiezers zeggen. Nee. Als het goed is door God geroepen om te doen wat hij wil. En nou wil ik eigenlijk aan u vragen, gemeente, beseft u dat ook altijd bij uw predikant en de broeders van de kerkenraad? Mag ik toch wel een keer zomaar even tussendoor vragen, of niet? Want in datzelfde boekje zegt professor Van Ruler, als u dat niet beseft, bent u als een ezel die de dienst bij woont en denkt dat als u dan in de dienst bij woont, dan bent u als een ezel die bij een symfonie zit. Hij snapt er niks van. Zei Calvijn, zegt Van Ruler. Ja, ze konden er vroeger heel wat van zeggen. Snapt u het echt als u die mannenbroeders zo in een lange rij ziet binnenkomen? Onze gemeente is presbyteriaal synodaal ingericht. Mag u weer vergeten dat woord. Maar er zitten een paar mooie dingen aan. Wat dan? Alle ambtsdragers zijn hetzelfde. Er zijn geen aparte ambtsdragers. Je hebt geleerde mensen erbij. Je hebt ook mensen die met hun handen werken. Als een goed tegenwicht. En samen oefenen ze gezag uit in de naam van de Heer Jezus. Zo regeert de Heer Jezus zijn kerk. Daarom komen ze als een eenheid in een rij binnenlopen. Daarom zijn ze zichtbaar voor in de kerk. Als ze dat allemaal niet weten, denk je, wat is het eigenlijk allemaal onzin? Dan zitten ze daar weer. Dan staat hij notabene op zijn hele hoge kansel. Ik weet nog goed hoe ik voor het eerst die kwam, ik dacht, ik ga toch niet naar de galerij. Maar waarvoor is dat nu? Omdat dan God tot ons komt in die ambten. Zo regeert hij zijn kerk. Beseffen wij dat echt, gemeente? Ze zijn onzichtbaar, de discipelen. Dat wil wat zeggen. En u bent zichtbaar, maar dat wil ook heel wat zeggen. Dat u met al uw kritiek die u soms hebt, en ik ook hoor, op mezelf en anderen, toch beseft, zo behaagt het Christus de gemeente te regeren. Tegenover zijn volk zitten de ambtsdragers. Voor zijn volk, maar ze zitten er tegenover ook. Moeten we nou eens goed vasthouden, dat is nou naar de wil van hem. Nou, terug naar de tekst. Opgesloten, onzichtbaar. In de valkuil terechtgekomen. Op de omstandigheden alleen gezien. Op de mensen gezien. Bang geworden. Dat evangelie, de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. O gemeente, dat gezang, hè? Hoor ik ooit uw kruis door wereldwijzen doemen. Een ergernis of een dwaasheid noemen. Och dat mij, wie ooit er de spot mee drijven, dat het mij Gods wijsheid blijven. Ik hoop dat het zo in uw harten mag leven. Ja, en dan zijn ze hier bij elkaar, in vrees voor de mensen. De valkuil zijn ze in terecht gekomen. Alles wat ze zagen, alles wat ze vreesden, was het een en al. En de boodschap van God, hij is waarlijk opgestaan, was er aan ondergeschikt gemaakt. Zullen wij ervan leren, gemeente, als ambtsdrager, maar ook als gewoon, het ambt van alle gelovigen, dat als wij straks nou naar buiten gaan, dat we dat nou niet moeten doen. Heel goed om u heen kijken en horen wat er gebeurt. Maar niet u blind staren en niet de boodschap die gehoord is daaraan ondergeschikt maken. Want dan maakt u een fout, dan komt u in de valkuil terecht. Zelfs kinderen van God kunnen elkaar dingen aanpraten die fout zijn. Ze zaten bij elkaar en ze kwamen er toch met elkaar niet uit. Ze konden elkaar niet oprichten, ze hebben ook foute kinderen van God. Nee, dat we het woord zelf mee mogen nemen. Wat zegt Christus, wat zegt de Bijbel? En dat we daarbij mogen leven. Wat een heerlijk iets als we dat van God ontvangen mogen. Als we die kracht ontvangen mogen, als we zo niet in de valkuil terechtkomen. Ik vraag u, kent u dat geloof, dat die beloftes van de Heilige Schrift, de genade van Christus, u te machtig is geworden? En verlangt u ernaar dat het telkens weer gebeurt? En dat u zo geraakt mag zijn in de dienst en naar huis mag gaan, terwijl u weet waar het om gaat? We gaan onze tweede gedachte, de krachtbron, de Heer Jezus Christus zelf. Ja, ze hebben met elkaar erover gesproken. Zelfs een van de Emmersgangers is nog geweest. Die heeft ook nog gezegd wat er is gebeurd. En als zij met elkaar spreken, staat er in Lucas, stond Jezus zelf in hun midden en zei, vrede zij uw lieden. Hij kwam en hij ging toen hij kwam in het midden staan. Daar hebben we de bron van troost, van kracht en genade. In de Heer Jezus komt God bij de discipelen. Er is eigenlijk niet zoveel aanknopingspunt bij hen op dat moment. De deur zit dicht, het hart zit dicht. En hij komt en dan komt hij ook nog in het midden. Met kerst komt hij naar een wereld verloren in schuld. Met Pasen komt hij bij die vrouwen, bij Maria Magdalena, bij zijn discipelen in de kring. Straks met Pinksteren komt hij door zijn geest, bij die scharen die eerst aan het spotten was, bij die uitlandse Joden. Elke zondag komt hij, al lange tijd in de Maranatenkerk 2 keer. En komt hij ook 2 keer dus, omdat u weet dat hij komt. Beseft u echt waar het om gaat? En door middel van de ambtelijke bediening komt hij. Daar zitten ze, daar mag ik nu staan. En dan staat er dat die discipelen er niet op zaten te wachten. Deur dicht, hart dicht. Dat is toch ontzettend. Grijpt u dat wel eens aan? Dat dat nou de realiteit is bij ons mensen. Deur op slot, hart op slot. En dat hij maar zoekt en komt om zalig te maken hetgeen verloren is. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik hoop zo van harte dat u zo in de kerk mag zitten vanmorgen met een diep verlangen om een ontmoeting met hem, de levende Christus. En dat u vanavond zo ook weer gaat terwijl u bidt voor de voorganger. En terwijl u meeworstelt dat de preek tot stand mag komen en Christus in het midden mag staan. En dan zeggen we eerlijk tegen de Heer: Heer, ook mijn hart zit zo vaak op slot. Ik zit ook zo vol ongeloof. Ik sta mij ook blind op de omstandigheden. En ik vergeet ook zo vaak die beloftes en de genade van u in de Bijbel. Kom, Heere Jezus, uw komst is het die ons heil volmaakt. Anders gaat het met ons niet goed. En dan komt hij, en dat vind ik zo mooi, dan staat hij in het midden. Dan neemt hij ook na deze week geen genoegen met een plek aan de rand van de samenleving. Maar in het midden van de samenleving. Zoals in dorpen de kerk in het midden mag staan vaak. En steden zijn er wat te groot voor, heb je meerdere middelpunten. En dan wil je niet aan de rand van uw leven staan van deze zondag, maar in het midden van uw leven. En niet aan de rand van uw hart, maar in het midden van uw hart. Dan zijn we bij die krachtbron. De deuren zijn niet geopend, hij komt toch binnen. Dat is toch een heerlijk wonder, hè? Geen natuurlijke grenzen voor de Heer Jezus Christus. Ook geen geestelijke, ongeestelijke grenzen van ons zondig hart. Maar hij weet binnen te komen. Wat een troost is dat geweest. En wat een heerlijke ontmoeting voor de discipelen. Ze zijn weggevlucht bij de gevangenneming. In de hof van Gethsemane. En zijn lange tijd zonder contact geweest met hun meester. Ze hebben hem verlaten en was eigenlijk niet best. Aan het kruis was alleen Johannes er nog en de rest stond allemaal van verre. En kinderen van God kennen dat ook en misschien u ook wel. Dat we hem zo snel verlaten en dan dagen zonder getal, staat er in de Bijbel, verder kunnen leven. Terwijl we zo'n zoete gedachte hebben, ja, maar ik heb toch al een keer echt geloofd, zit wel goed. Ja, ja, en ondertussen, die omstandigheden worden steeds sterker en pakken ons steeds meer in. En we leven niet uit het geloof en we leven niet uit hem. En dan komt hij binnen, staat er, en dan zegt hij: vrede zij u lieden. Dat is een onbegrijpelijke liefde van Christus. Want als ze dat toch gedaan hebben, dan was het haast vanzelfsprekende geweest dat hij toch een uur met hun als het ware onder vier ogen had gesproken en gezegd: wat heb je nou gedaan al die dagen? En heb ik ook nog die boodschap van de opstanding aan u gegeven, ook nog niet geloofd, dat hij ze vermaand had enzovoorts. Maar hij begint met mijn vrede. Hij pakt de draad op aan dat laatste avondmaal toen hij ook zei: mijn vrede geef ik u. En nu is het eerste woord: vrede geef ik u. Vrede. Alsof er niks gebeurd is. God is geen God van verwarring, maar van vrede. 1 Korinthe 14 vers 33. En dan vallen de dingen in hun hart op hun plek. En dan zien ze het. Hij is het. die gestorven en begraven is en ook is opgestaan. Die vrede dan ervaren ze zijn genade voor hun hele mens zijn, voor hun psyche, voor hun hart, voor hun hele leven, voor hun toekomst, voor hun gemoed, voor hun ziel, voor hun medemensen, medebroeders. Gemeente, mag ik nou ook tegen u zeggen vanmorgen. Hij zegt het tegen al de zijnen, hij zegt het ook tegen u. Ontvang het dan in een gelovig hart. En als u dat niet kunt, bekeer u. Beleid uw zonde, roep om genade om dat te mogen ontvangen in een gelovig hart. De God nu van de hoop vervullen u in 2009 met al die geruchten. Met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig mag zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ze zijn nog even vol schrik volgens de andere evangeliën. Is het een spooksel, is het een geest? Waarom bent u zo ontroerd en komt het in uw hart op? Hebben we de krachtbron zelf die zo dichtbij komt? De echte ambtsdrager. De grote pastor, de herder van de schapen. En nou goed lezen gemeente, wat doet hij nu? Gaat hij nou hun hart, hun geestelijk leven inzegenen? Een heel gevoelig pastoraal gesprek met ze hebben? Nee, hij toont hun zijn handen en zijn zij. Het middel geeft hij. Toen ze hem zagen, werden ze verblijd. Wat is dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er die gemeente? Goed lezen. Hij maakt zichzelf als het ware driedubbel zeker voor hun hart. Kijk goed naar de littekens. Ik ben het zelf. Ik moest denken aan wat wij geloven over de sacramenten. Wat zegt de catechismus? Door de sacramenten, daardoor wordt de belofte van het evangelie des te beter voor ons te verstaan gegeven en verzegeld. Ze hadden de boodschap gehoord, hij is waarlijk opgestaan, echt waar. Dan heb je de belofte van het evangelie. En dan komt hij als het ware om het nog een keer te verzegelen voor hun ogen. Kijk, echt gebeurd. Zie, hier ben ik. Kijk naar mijn handen en mijn zij. En dan evangelie voor de ogen. En zo roept hij dat geloof uit de schuilhoeken van hun hart tevoorschijn. Of legt hij het er juist in, hoe je het wil zeggen. Door zichzelf voor hun ogen te verzekeren. Niet hun hart, niet hun geloof. Zichzelf voor hun hart. Voor hun geloof. Gemeente, ons hart... Ik ben ervoor hoor, voor die bevindelijke prediking, maar het kan zo op en neer gaan, daar ligt het niet in vast. Als het op en neer gaat, ook in zo'n week die we nu hebben meegemaakt, en als er andere dingen gebeuren in uw leven waardoor het op en neer gaat en u ervaart, ik ben zo'n boei die losgeslagen is, wat moeten wij dan leren? Nou, die trouwe kerkgang en te luisteren naar de verkondiging en de beloftes van het evangelie buiten ons. Te aanvaarden in een gelovig hart. Want zelfs als wij blij zijn, dat wordt vaak gedacht van niet, maar zelfs als wij blij zijn, dan kunnen we nog de Heer Jezus uit ons hart houden. Als we verdrietig zijn, als we verward zijn, maar ook als we blij zijn. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel. Toen Jacob het bericht ontving dat Jozef leefde, wat staat er? Toen bezweek zijn hart van blijdschap en hij geloofde het niet. Niet! En toen Petrus in de gevangenis had gezeten en loskwam en hij voor de deur stond bij Rodé, dat dienstmeisje, die deed open een kiertje. En van blijdschap deed de deur niet helemaal open, maar dicht. Geloofde het niet. En toen de gevangenen vanuit Sion naar Sion terugkeerden, wat staat op Psalm 126, waren zij gelijk degenen die droomden. Ze keken elkaar eens aan en zeiden, is niet waar, we dromen. Dus de blijdschap houdt God erbuiten, de angst ook. En wat moeten we dan leren? Alleen het geloof. En wat is het geloof? Dat ziet op de Heer Jezus, buiten ons hart, in de prediking vanmorgen. uit de beloftes van de Heilige Schrift. Zie, hier ben ik. Hij kwam in het midden en liet zichzelf nog een keer duidelijk zien. Tast mij maar aan. Het is echt waar. Nou, tegen degene onder u die twijfelen en zo graag zekerheid zouden willen krijgen, zeg ik, zoek het bij de Heere Jezus buiten je hart, in de belofte, in de prediking. Steun daarop met heel je hart. En u zult hem als gevolg daarvan tegenkomen in uw hart. En daar heb je het gevoel van de zekerheid waar je zo nou verlangt. En dat is nou wat God Geest ook leert. Dat zie je hier zo mooi. Ze zagen hem en als gevolg van dat geloof gezien werden ze verblijd. Prachtig. Zult u niet vergeten, ik heb het ook niet van mezelf hoor. Een of andere Erskine, kent u misschien nog wel, hè, die naam. Zekerheid van het geloof. Prachtig boek. Zie op de Heer Jezus in de belofte buiten uw hart. Steun daarop en u zult hem ook weer tegenkomen in uw hart. Het eerste is de zekerheid van het geloof. Dat doet het met het woord. Met de Heer Jezus buiten ons hart. Die ons roept. Het tweede is de zekerheid van het gevoel. Dat doet het met de Heer Jezus in ons hart. En daar is het natuurlijk om te doen. Het zou niet goed zijn als u dat niet verlangde. Het zou ook niet goed zijn als u dat niet kende. Dat is allemaal een gevolg van het echte geloof. Maar wel de juiste volgorde. Zoek hem niet in uw hart als eerste. Maar buiten u. En vooral in deze omstandigheden. Ja, en als u dat nou niet wil, dan staat er ook. Dat staat dan in Marcus. Hij verweet hun hun ongeloof. Hij zei wel eerst vrede, eerste instantie. Zijn liefde en zijn opzoekende genade. Maar hij heeft ook gezegd, het ging verkeerd omdat je die boodschap niet geloofde. Verweet hun hun ongeloof. Ze hadden het gehoord van de vrouwen. Maar ze geloofden niet. En dan zegt de Heer niet tegen ons als wij nog niet geloven vanmorgen. Nou ja, niks aan te doen. Hoe komt dat toch allemaal? Verwarmde week geweest, hè? Begrijp het wel. Nee. Hij verwijt u dat dan. Dat moet eigenlijk vandaag nog veranderen. Hoe is dat met u? Neemt u dat ook echt met u mee? Hoe lang zal dit volk mij tergen, zei hij van Israël. Hoe lang zullen ze mij niet geloven? Door al de tekenen die ik in het midden van hen heb gedaan. Daarom heden, als u mijn stem hoort, verhardt uw hart niet. Zoals geschied is in de verbittering, ten dagen van de verzoeking. Daar zullen we God de schuld niet van kunnen geven. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En als ze ingaan, zeggen ze niet, kijk mij geloven, dat is ook zo. Prijs de Heer, zeggen ze dan, die het mij alleen heeft gegeven. Ze werden verblijd toen ze hem zagen. Nou, dat is de bron. Bedel bij die bron. Net zolang tot u het gevonden hebt. En als u het nog niet hebt, kom, zoveel u kunt, naar de kerk. Lees uw Bijbel, bid elke dag. En als er andere dingen zijn, wees er. En de Heere, als hij het gebruikt, deze middelen zal u zegenen. We gaan naar onze laatste gedachte, de opdracht voor deze apostelen. Nou, de Heer Jezus heeft het ongeloof verslagen. De discipelen zijn overtuigd. Het is in hun hart weer in orde, vrede. Ze zijn bemoedigd. Vrede zijn jullie, zegt de Heer Jezus dan, met de opdracht die erna komt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik u ook. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is de vertegenwoordiger van de Vader geweest op aarde. En nou geeft hij dat vertegenwoordigende weer door aan zijn apostelen. En in deze preek is het de bedoeling dat het weer overgaat naar ons ambtdragers en wij weer voor 100% op het rechte spoor staan. En ook natuurlijk u met het ambt van alle gelovigen. Als door Arends vleugelen gedragen naar buiten gaat en de rechte sporen voor u ziet. En weet wat u moet zeggen tegen de mensen om u heen die niet in de kerk zijn. Dat is de bedoeling. Gelijkerwijs mij de Vader gezond heeft, zend ik u ook. Hij zet ze weer terug in hun ambt terwijl ze hem zo wel laten zitten. Geweldig, hè? Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En hij geeft ze zicht op hemzelf en op zijn vader. En dan kunnen ze straks, gemeente, als getuigen de wereld ingaan. En die wereld viel als een blok voor hen. Nee, nee, helemaal niet. Het was wel terecht dat ze bang waren, ook wel weer. Want als ze dan die getuigen zijn, worden ze gepakt door de Joodse raad, staat er. En dan worden ze gegezeld, staat er. Ik zal er niet over uitweiden, maar daar konden ze mee doorgaan tot je het bot zag. En zij dan gingen heen, staat er, verblijd. Heb je die vrede die bij hen bleef. En de genade waardoor ze hun ambt konden blijven vervullen. En als Petrus dan straks gepakt wordt en in de gevangenis zit tussen twee soldaten de laatste nacht. Want morgen dan wordt hij dus gedood. Moet je eens voorstellen dat dat waar is. Dus als ambtsdrager daar zit tussen twee soldaten, iedereen aan de ketting. En morgen ga ik sterven. Er is niks meer aan te doen. Het is helemaal voorbij met mijn leven. En van wat zal mijn vrouw ervan vinden? Petrus was getrouwd. En hij sliep. Ik kan nu nog slapen. Ik ben wel eens in het ziekenhuis geweest. Die zei, dat piepetje van dat infusie kan er niet van slapen. Dominee. Oh ja, ik heb het nu niet meegemaakt. Dus misschien is dat ook wel zo. Maar als je dan tussen soldaten ligt. Terwijl je morgen gaat sterven. En je kan toch slapen. Kom van die vrede. En van die genade van God. Hij sliep waarschijnlijk beter op onze heerlijke bed van 2 meter bij 1,80. Bokspring. Ik weet het allemaal niet. Ik heb er geen een. Maar hij sliep beter, want de genade van God was bij hem. De vrede van God. Was het niet Guido de Bret, de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis? Ik weet het niet zeker. Of een andere geloofsheld, laten we het maar zo noemen. Die er zo tegenop zag, toen hij wist, morgen word ik verbrand. En maar bleef bidden in zijn cel. Heere, kom, want ik kan niet sterven zo. Ik ben te bang. Hoe zal dat voelen als mijn vlees en mijn haren verbranden? Tuurlijk ga ik dan sterven en dan is het voorbij, maar daarvoor. Misschien zijn er ook wel heel veel mensen bang nu voor die pandemie in ons land. En voor mensen die aanslagen kunnen doen. En een man die bleef bidden en toen hij uit zijn cel geleid werd terwijl de brandstapel brandde. Stak hij zijn beide handen in een oog voor het publiek en voor degene die hem kende. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Kent u dat? Dat je hart vervuld is met die geest van God en Christus en de Vader daar dus woont. En je alles aan kan met hem. Dat is nou de boodschap van deze morgen. Kan je echt alles aan. Vrede geef ik u. Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld hem geeft. Uw hart wordt dus niet ontroerd. Dat is de boodschap, gemeente. Neem die met u mee, terwijl u ziet op hem. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. U zult mijn getuige zijn. Getuig van mijn dood en opstanding, verzoening, en van mijn leven. Die de dood heeft overwonnen. Doe er niets van af en doe er niets bij. En als niemand uw getuigenis aanneemt, toch doorgaan. Als het ploegen is op rotsen, maakt niet uit. Dan maar ploegen. Net als Christus zelf vaak op rotsen heeft geploegd. Maar hij is met ons en zal ons gebruiken als instrumenten. Dit gezegd hebbend, blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Dan gaan zij in die kracht van God die hen getroost heeft, die hen bemoedigd heeft, die hen genade schenkt, die hen wijsheid geeft ook en inzicht om dat ambt te mogen bedienen en de grote opdracht uit te voeren. Er staat dat ze later zeiden, we kunnen niet nalaten te spreken. Hetgeen wij gezien en hetgeen wij hebben gehoord. Een heerlijk inzicht in de Bijbel kregen ze. Dat alles vervuld moest worden. Wat van hem geschreven was. In de wet van Mozes. Oud Testament. bij de profeet en de psalmen. Dat de Christus lijden moest. En op de derde dag moest opstaan. En dan past God dat toe. Datzelfde geleerde Joden en heidenen moeten zeggen. Zijn dat geen Galileese mannen? Ja. Maar er is iets gebeurd met hen. Kunnen we niet verklaren. Maar die geest van God is bij hen. Zo gaan ze op pad. Zo kunnen ze ook op pad. En zo gaat het nog. Jongens die geen zin hebben in de kerk. Maar door deze God geraakt worden. Worden ambtsdrager. Hier zitten ze. En jongens die niet naar de kerk willen. Worden dominee. Is te hopen. Hier staat er een. Zo doet hij dat. Hij wint ze helemaal in. Voor zijn zaak. En vergezelt ze. Met zijn Heilige Geest. En ook u gemeente. Neem de boodschap mee. Dat de dood in hem. Is overwonnen. En dat u vernieuwd hopelijk mag zijn. Of ernaar verlangt. Dat hij zijn volk op aarde heeft. Dat er een toekomst komt. Van hem. Waarin alle zonden en gevolgen weg zullen zijn. Een toekomst voor de wereld ook. Neem die boodschap mee. Hij is waarlijk opgestaan. Wat de organist net speelde. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heere van ons leven. Dat is die boodschap. Wie gij de zonde vergeeft, worden ze vergeven. Wie gij ze houdt, zijn ze gehouden. Niet als bij de Rooms-Katholieken, maar door die ene naam te preken. We zijn gezanten van de Heer Jezus. Alsof God door ons bad. Wij bidden u, buurman. Wij bidden u, collega. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. En dan hoop ik dat u allemaal zegt aan het eind van de preek, Heere Jezus Christus, koning van uw kerk, neem ook mij en mijn gezin, mijn man, mijn vrouw, mijn vader en moeder, met u mee en doe ook aan mijn hart. Genade ervaren. Laat mij aan uw voeten rusten. Vertrouwen en berusten. Wij komen niet bedrogen uit. Met de koning van de kerk. Hij voert ons tot de morgen. Hij leidt ons met zijn eigen hand. Tot de rust. Die er overblijft. Voor het volk van God. Van de eeuwige stranden. Van de vakantie las ik nog een ander boek. Van een onderduiker. Bij dat gezin ten Boom, weet u wel, in Haarlem. Corrie ten Boom, vader ten Boom. En die had ook een orthodoxe Jood opgenomen. Bij de onderduik, op het onderduikadres. Uysi, heette die. Uit Amsterdam, de voorzanger. En wilde niks van christenen weten. En die oude vader ten Boom, die liet dat zo. Aan het eind van de dag las hij meestal een oud testamentisch gedeelte, zodat die Jood, die orthodoxe Jood, zich er ook in kon vinden. En toen was het nieuwjaarsdag, Joods nieuwjaarsdag. Precies een dag waarop de Duitsers heel veel rassies hadden gedaan om ze extra te pakken in Amsterdam. En ook van de onderduikers waren familieleden opgepakt. En toen kwam die Jood beneden, ook verdrietig, en toch wilde hij het nieuwjaar vieren, het Joodse nieuwjaar. Met de familie ten Boom. En toen zei die vader en ook de dochters. Met die orthodoxe Jood. Volgend jaar in Jeruzalem. Shalom. Amen. We gaan zingen met elkaar Psalm 32 en we zingen met elkaar het vierde vers, 32 vers 4. Gij zijt mijn Heer, ten schuilplaats in gevaren, 32 vers 4.
Zullen we samen danken.
Heer, zo komen wij tot u ook aan het eind van de prediking. We danken u, Heer, voor dit bekende gedeelte. Maar voor die grote bemoediging dat u in het midden kwam staan. Dat u de ogen van die discipelen die in de put zaten op uzelf gericht hebt als die grote koning. Dat we mochten horen, Heer, van dat gedeelte uit Jesaja, die toekomst van u die werkelijkheid wordt. De shalom, de vrede. Als alles geconcentreerd zal zijn op die koning en dat koninkrijk wat op de aarde komen zal. Als die voeten van u zullen staan op de Olijfberg in Jeruzalem. En als dan die golf van bekering over dat Joodse volk zal spoelen. En dat ze met heel hun hart op u zullen vertrouwen en u zullen grootmaken en wij door hen zullen onderwezen worden daarin. O, wat een heerlijke dingen, wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten volgend jaar in Jeruzalem. En ze hebben het beleden en ze konden elkaar vinden, Heere, in die beloftes. U maakt het allemaal werkelijkheid. De scheidingen in de kerk die er nog zijn worden opgeheven. De scheiding tussen Jood en Heiden in uzelf, Heere, die gekomen is voor uw volk en voor de heidenen, zal het worden opgeheven. O, wij bidden daarom voor het Joodse volk. We bidden voor de heidenen, de heidenvolkeren. Dat uw shalom, laat die vrede van u, waar we van gehoord hebben in deze dienst, werkelijkheid mogen worden. Heere, vervul onze harten daarmee. Maak ons getuigen. Als we het niet geloven, als we het half geloven, zullen we geen getuigen zijn. Maar als ons hart door u is aangeraakt, als u erin woont, dan zullen we getuigen zijn, Heere. En zo bidden we voor ons allemaal. En ieder Heere die straks naar buiten gaat, geef ons een mond om te spreken. In deze tijd, in deze wereld. En dan weet in het bijzonder ook voor de ambtsdragers. De ouderlingen, Heren, die toezicht hebben te houden op de leer, op wat hetgeen verkondigd wordt, helpt ze erbij. Als ze eigenlijk iedere zondag zich ook voorbereiden, als het goed is, op de prediking. En spreken zullen met de voorgangers en de predikant over wat de gemeente nodig heeft. Geef inzicht en wijsheid die ze nou zo nodig hebben. Wees dan met de diakenen, Heren, een aanspreekpunt in de gemeente. Als een echte broeder die luistert naar de zorgen van wie dan ook, help ze in hun ambt om ook met eerlijkheid en wijs beleid het geld wat is opgehaald in de diaconie voor de nood in deze wereld en in de gemeente te verdelen. We bidden voor dominee Van Kampen samen met zijn gezin. Geef dat hij een getuige mag zijn en blijven in uw naam. En dat hij het woord dicht bij de harten van de mensen mag brengen. En gebruikt u hem hier als een instrument. En geef dat wij het mogen beseffen als gemeente dat u telkens weer tot ons komt en in het midden wil staan. En dat we u daar niet uit zullen verdrijven, ook niet in de ambtelijke bediening die u heeft ingesteld. Zegen ons op alle rijk. Heere, uw koninkrijk komen bij ons allen, bij degenen die het moeilijk hebben, die alleen staan, die verdrietig zijn. Bij de jongens en de meisjes die opgroeien in deze tijd. Bij de kleine kinderen, waar de vaders en moeders wel eens bang zijn. Wat voor wereld is dit waar zij terecht in zullen komen? Heere, wat hebben we toch heerlijke dingen gelezen. Over dat er niet gebaard wordt ter verstoring. Dat is de toekomst. Als we daarop mogen zien, Heere, dan is er hoop voor de kleine en de grote kinderen. En dan bidden wij ook van u, Heere. Maak in hun harten die shalom, die vrede van u, werkelijkheid. En geef dat ze ook zijn, op hun plekje waar ze ook zijn. Kaarsje mogen zijn, brandend in de nacht. Help de vaders en moeders met opvoeden en een voorbeeld te zijn in deze tijd. Zegen de ouderen in de gemeente. Geef dat ze veel mogen bidden voor de voorgangers en de ambten en ook voor de mensen. We bidden voor een ieder die het moeilijk heeft, in welke omstandigheden ook, groot of klein. Heere, dat u hen allen in alle opzichten nabij mag zijn. Schenk ons boven alles toch dat geloof in die verlossing van u, die persoonlijk is, die de gemeente aangaat, het volk van u. Maar ook, Heere, die wereldwijd straks een gevolgen zal hebben. Wat een toekomst. Zo bidden wij, Heere, voor alle mensen die het moeilijk hebben voor deze wereld, voor de koningin, voor de regering. Houd ons alle vast. Ga ons voor uit genade, om Jezus wil. Amen. 145 gaan we nog zingen. 145, het vierde vers. al wat gij wrocht zal juichen tot u weer. Uw gunst volk zal verblijd. U zegen, Heer. 145 vers 4. Zullen eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zijn al de eer. Amen.